wil nog drie dingen even zeggen. De eerste, hartelijk dank voor de gave, voor gavevesten. Dat was €1650. Maar er hebben al mensen gevraagd of ze nog mogen geven. Dat mag zeker, als u het er duidelijk op zet, mag het in de offerkist. En we zullen dat alsnog doorstorten. Maar op dit moment is er €1650 doorgestort al. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Dank u wel. Dan een datum die u moet onthouden is 18 september. 18 september. Schrijf die in uw agenda. Nodig dan mensen uit. Dat wordt een heel bijzondere dienst. Waar we de overdracht doen van zeg maar mijn taak naar Dennis. Dus dat wordt een hele aangrijpende dienst, ook voor mij. Dat betekent dat ik dan het woord overdraag aan Dennis en dat we u vragen daar biddend mee bezig te zijn. Dus dat is 18 september. Er worden uitnodigingen gedrukt op dit moment die u allemaal krijgt en waar u uw verwanten en uw geliefden mag uitnodigen om daarbij te zijn. We willen daar echt een hele bijzondere dienst van maken, omdat we zo dankbaar zijn voor wat God ons in zijn genade heeft geschonken. En dan het derde, dat is de situatie met Christian. Dus Christian is vorige week maandag onder de scanner gegaan en heeft vrijdag de uitslag gekregen. En die uitslag is zeer ernstig, zeer ernstig. Betekent dat de uitslag zegt dat de oorspronkelijke kanker is terug. Daarboven is leukemie gekomen en er is dus geen behandeling meer mogelijk. U begrijpt dat dit een enorme nood is en in de familie. Dus ik stel voor, als we rampen meemaken in het land, dan is er altijd 1 minuut stilte. Ik weet ook niet waar de gedachten van de mensen daar naartoe gaan. Maar ik zou willen vragen dat we nu 2 minuten stil zijn en roepen tot God vanuit uw binnenste. Haar naam noemt, tot de Heere God, en de familie noemt en vraagt of God genadig wil zijn. En dan wil ik Walter vragen, ik zal de microfoon bij Walter brengen, om dan een slotgebed uit te spreken om Gods genade over Christian en over haar gezin. Christian is vol goede moed, een vrouw vol van geloof, weet waar ze heen gaat. Maar u weet allemaal wat het betekent alles te moeten achterlaten. En we gaan bidden dat God genade wil schenken. Wilt u uw hoofden buigen en roepen tot de Heere God.
en wie zal het zijn? Dat geloof ik niet bij je. Wat zeg je? Geloof weet je dat alles in de hand goed is. Vader en mens. Gestel om boven in de hand aan de schoen. En het grote deuren gedronken uit zijn leven. Het zijn volgens die geest. Voor dit moment op zo'n volle natuur. En aan de kracht en de liefde die alles van de dat kan dat u uit het titel zo verder, zodat die heel wordt geworden. Ja, dat is het. Zelf in de kracht. Ook voor de familie door zo'n maar in het alles ben je dan in het je geen taal en de mond die je sterk en de kamer u bent ook op u zo'n kerk in draad in de hand die rust als je over en je hebt grote verlangen om welke tijd heeft u zijn en dat u toch en dat u toch zeven en de hele God. Dat is niet de zin van God. En je hebt de kracht van u. Tot aan
de amen. Amen. Reeds weken, als ik spreek, ben ik bezig met het werk van de Heilige Geest in Gods grote heilsplan. We hebben met elkaar gezien dat de vorige eeuw is in de kerk eigenlijk opnieuw de Bijbel geopend en gezocht naar de plaats van de Heilige Geest in Gods werk wereldwijd. En we hebben gezien dat in de vorige eeuw en in deze eeuw de kerk gegroeid is als nooit tevoren, wereldwijd. Europa verlaat God en wil het zelf doen. En Europa komt geweldig in nood. Europa verjaagt de Joden. En de Joden gaan naar hun eigen land, wat God aan Abraham heeft geschonken. En Europa wordt een godloos continent. En een godloos continent met verschrikkelijke problemen. Die steeds erger zullen worden. En men haalt de afgoden binnen. En de Joden jaagt men naar buiten. En allen die Gods volk naar buiten jaagt, zal geweldig veel lijden krijgen. Want het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo, God heeft een prachtig heilsplan en een van de grote lijnen door dat hele heilsplan is het werk van de Heilige Geest. Dat begon al met de schepping, hebben we gezien, en dat is verder gegaan. Als je het doet, ja. Hij doet het dus niet. Ja. De schepping. We hebben gezien dat de Bijbel geschreven is door de Heilige Geest en ook wordt uitgelegd door de Heilige Geest. En wij worden verlicht door de Heilige Geest. En dan op een indrukwekkende wijze is heel het werk van de Heilige Geest zichtbaar in het leven van de Heer Jezus. Hij kwam als mens, hij heeft het godengelijk zijn, zegt de Bijbel, niet gebruikt. Hij heeft dus nooit op aarde zijn godheid gebruikt, maar was helemaal ondergeschikt aan de leiding van de Heilige Geest. Hij deed de wonderen door de kracht van de Heilige Geest. Hij gaf onderwijs door de kracht van de Heilige Geest. Hij werd geleid door de Heilige Geest naar de verzoeking in de woestijn, naar Nazareth. En zelfs zegt de Hebreeënbrief, naar het kruis. En hij was ondergeschikt en hij heeft door lijden heen gehoorzaamheid geleerd aan het werk van de Heilige Geest. Een prachtig voorbeeld. En dan, na Pinksteren waarin wij leven, is het de Heilige Geest die over de wereld gaat en overtuigt dat Jezus gelijk heeft. Dat is eigenlijk wat hij doet. Hij overtuigt van zonde. Hij overtuigt de kruisiging. De hele gebeurtenis op de berg Golgotha. Met de massa daaronder. Die riep, kruisigt hem, kruisigt hem. Met de grote autoriteiten, Rome, Pilatus en Herodes. Die hem allemaal hebben veroordeeld. En die allemaal hebben gezegd dat hij maar weg moest, uiteindelijk. En kozen voor hun eigen eer boven zijn eer. En als hij nou wedergeboren wordt, dan is de kracht van de Heilige Geest op je. En die overtuig je dat al die mensen het fout hadden. Dat Pilatus het fout had. En dat Nero het fout had. Dat Herodes het fout had. Dat de fariseeën het fout hadden. Dat de schriftgeleerden het fout hadden. Dat de deskundigen die de Bijbel uitlegden het fout hadden. Omdat ze een motief hadden wat niet deugde. Ze wilden hun eigen hoger plaatsen dan Jezus. En de Heilige Geest overtuig je van zonde. En die toont dat die ene op het kruis gelijk had. En als je dat begrijpt, dat wordt indrukwekkend. Nou, dat is wat de Heilige Geest doet. En dan, wanneer je dan die overtuiging hebt gekregen, dan word je zijn eigendom. En dan zegt God, ik heb je gekocht en betaald door het bloed van Christus. Hij toont je het kruis, hij betoont je de diepe betekenis van het kruis, het plaatsvervangend lijden en sterven, dat hij dat in jouw plaats gedaan hebt. En je ontvangt de genade en dan verzegelt de Heilige Geest dat. En die komt in je wonen. Die verzegeling is niet een uitwendig zegel, maar een inwendig zegel. Een zegel die met je gaat spreken. Een persoon die je in je leven ervaart. En daar moet je dus mee leren spreken. En die Heilige Geest die in je woont is niet zomaar, die zit daar niet zomaar, maar die is zeer actief. En die wil ontzettend graag dat u het verlangen van de Geest gaat doen. Die wil ontzettend graag dat u in het plan van God een plaats krijgt. En dat u gaat doen wat de Geest u geeft in te geven. En daarom is het zo belangrijk dat u begrijpt wat die Geest nu eigenlijk wil. En hij wil dat wij een sieraad zijn voor God. En prachtige teksten gelezen in de Bijbel, toen we hierover spraken. Wij moeten een sieraad zijn. Bent u in nood? Wij moeten een sieraad zijn. Ligt u op het sterfbed? Dan moet u een sieraad zijn. Bent u een slaaf? En is er een Heer die over uw zijn macht toont, dan is het het verlangen van de Geest dat u een sieraad bent. En dat u uw slavendrijver overtuigt van de heerlijkheid Gods. Bent u in moeilijkheden op uw werk? Wordt u ontslagen? Wordt u ten onrechte ontslagen? Wordt er gelogen? Wordt er bedrogen? En dan is er één verlangen van de Geest die heel sterk in ons is. En dat is verheerlijkt God. Verheerlijkt God met je lichaam. Want je bent gekocht en betaald. Daarom is het ergste wat je kan doen in je leven, is dat je de Geest bedroeft. Dat je hem de mond snoert. Dat je zegt, ik wil niks met je te maken hebben. En ik denk dat meer dan de helft van de christenen dat gedaan hebben. Dat die uiteindelijk die Geest bedroefd hebben. En de stem van de Geest hebben gedoofd. En niet meer luisteren naar de Geest. Maar luisteren naar hun vlees. Op hun gelijk staan. Vanuit hun wonden die ze opgelopen hebben reageren. Vanuit hun angsten reageren. En niet vanuit wat de Geest zegt. Want de Geest die wij ontvangen hebben is een geest van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Om voorwaarts te gaan. Zo om een sieraad te zijn voor God. En dat doet hij altijd samen met ons. Dus wij mogen de Geest nooit bedroeven, want dan gaat dat verkeerd. En de zonde niet toelaten in ons leven. En ik heb toen gezegd, er zijn vier houdingen voor de zonde. Zorgeloosheid, dat zijn de ongelovigen. Die geloven daar helemaal niet in. En die hebben geen last van zonde. Als je christen wordt, dan krijg je een geweldige vrede in je leven. Maar er komt ook een ongelooflijke strijd. Wil je comfort, moet je nooit christen worden. Want als je christen wordt, betekent dat dat je een strijd krijgt met de zonde in je leven. En die zonde in je leven, die is altijd aan jouw kant. Jij wil dat. En de geest zegt nee. En je moet altijd weer je overgeven aan de Heere God. En je moet je verloochenen en het kruis opnemen en Christus volgen. Zo tweede is dat je ontwaakt bent en dat je wel de zonde kent in je leven, maar uiteindelijk die helemaal wegstopt. En loopt met een geheim en liegt en bedriegt als men je gevraagd, omdat je te bang bent voor de consequenties. En er zijn er ook velen die overtuigd zijn van zonde en die zeggen, ik ben een zondaar. En ik kan niks, ik mag niks. En die de genade dan uitschakelen. En lopen met een schuldgevoel en niet de genade van God begrijpen in hun leven. En dan de laatste, waar de Heilige Geest ons wil hebben, is dat er een verlangen komt in ons leven naar heiliging. En een roepen tot God, help mij om over die zonde heen te komen. En dan is daar die overvloeiende beker. En het ultieme verlangen van God, ik heb die toespraak niet kunnen houden eigenlijk, ik heb maar een paar dingen kunnen zeggen, is de glorie van God. Wij moeten de glorie van God brengen, de heerlijkheid van God, dat is waar het om gaat. Zo staat het ook in Efeze, zo prachtig, die hij verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Wij moeten goede werken doen, omdat men de Vader in de hemel verheerlijkt. Dat is waar het om gaat. Nu wil ik verder gaan. En nu is er een prachtig onderwerp. De Heilige Geest is in ons gekomen en leert ons bidden. Bid u. Als u niet bidt, bent u geen christen. Want de Heilige Geest leert u bidden. Bidden is een groot geheim. Bidden betekent eigenlijk dat je als kleine mens, waarvan er 7 miljard zijn op aarde, spreekt tegen de schepper van hemel en aarde. Bidden is niet met jezelf praten. Bidden is niet je eigen moed inspreien. Bidden is de Heilige Geest die je leidt om bij de schepper te komen. Dat is fenomenaal. Kan je niet begrijpen. Maar dat is thuiskomen. Dat is heerlijkheid. Nou, bidden betekent dat je erkent dat God de leiding heeft. God het doel is. Daarom is bidden voor ons in het openbaar zeker moeilijk. Ik lees knak, ik heb u het al meer gezegd, de laatste bladzijde. Daar staan een interviews altijd en een van de vragen is bid je. En ze zeggen allemaal, nee, ik heb geen leiding nodig. Wat een trieste leugen en wat een bedrog, wat een zwakte. Maar zo wordt het niet gezien in de wereld. In de wereld wordt gezien dat als je bidt, je zwak bent. Maar wij als christenen weten dat dat juist andersom is. Dus als je geen genade kent in je leven, bid je niet. Genade en gebed horen bij elkaar. In Zacharia 4 staat er dat God straks aan Israël de geest van genade en gebeden zal uitstorten. Die volgorde is belangrijk. Eerst genade, dan gebed. Gebed ontstaat door genade. Als je ontdekt dat je een zondaar bent en dat je gered bent en dat je vernieuwd bent, dan komt er gebed. Maar ook naarmate je begrijpt wat je positie is door de zonde, naarmate je begrijpt hoe ver je van God bent afgedwaald en dat God in zijn genade je weer dichtbij gebracht hebt, als je dat begrijpt, naar die mate leer je bidden. Zo leren wij in de Bijbel dat de grootste bidders waren. De Heer Jezus, die eigenlijk alles bezat, was toch de man die het meeste bad. Omdat hij 100% uit genade leefde. Die was voortdurend in gebed. Apostel Paulus, wat een gigant. En apostel Paulus, zijn leven is een onvoorstelbaar gebedsleven. De man naar Gods hart, David. En David schrijft zo'n 70-tal psalmen wat gebeden zijn. Die bad. Als je psalm 119 leest, dan is de helft van die psalm van de 176 verzen is gebed. Gebed. De grootste in het koninkrijk van God waren de grootste bidders. Die het meeste genade hebben gezien, zijn de grootste bidders, zijn de meeste bidders. Dus bidden is voor de wereld dwaas, een uiting van zwakte. En voor de christen betekent dat de bron van geestelijk leven. Bid u. Dus als u nu bidt, bent u geen christen. Want dit zegt de schrift. Lees maar mee. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoelingen van de geest. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heilig pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Nou, laat ons eens naar deze tekst kijken. Deze tekst staat in een gedeelte van Romeinen 8, waar Paulus het spreekt over dat de wereld in barensnood is. Want wij weten, vers 22, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Barensnood betekent dat er geweldige pijnen zijn, maar dat betekent ook dat er iets nieuws komt. Er komt een nieuw leven. En dat is fantastisch. Als de jeugd achterin de gsm's weg wil doen. Oké. En misschien kan je dan ook luisteren. Dank u vriendelijk. Dus er is een barensnood. We zien dat in onze omgeving. Geweldig veel gaande. En de wederkomst is dicht nabij. En de weeën zijn zichtbaar. Zijn hoorbaar. Zijn voelbaar. En dan staat er in vers 23, en niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. In de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Wij als christenen, die de geest ontvangen hebben, wij zuchten. Wij weten het niet. Wij zeggen, Heere God, hoe zit het? Hoe kan ik in deze chaos uw weg vinden? We hebben uw geest ontvangen. Dat is het enige waar we houvast aan hebben. En nu staat er hier dat die geest onze zwakheid te hulp komt. Nou, let op dat er niet staat onze zwakheden, maar onze zwakheid. Niet momenten. Oh, nu ben ik in moeilijkheden en nu zal de geest mij helpen. Ik weet niet meer wat ik bidden moet, want normaal weet ik dat wel. Nee, dat wordt niet bedoeld. Er wordt bedoeld dat door de zondeval er een absolute zwakte in ons leven is gekomen. Eén grote zwarte vlek. En wij weten niet wat wij bidden moeten. Maar de geest moet het ons leren. Om de onderwerpen van God in ons hart duidelijk te maken. Want alle onderwerpen die wij in ons hart hebben, drijven ons van God weg. En als de geest niet in ons is, worden wij van God weggedreven. Als de geest bedroefd is in uw leven, in mijn leven, dan betekent dat dat ik niet meer zijn weg ga, maar dat ik mijn eigen weg ga. En dan ben ik een christen die het moeilijk krijgt, die het niet fijn vindt om christen te zijn, die altijd dit moet doen en dit niet mag. En dan heb je de vreugde van Gods plan niet in je leven. Zo. Die geest komt onze zwakheid te hulp. En die komt ons te hulp. Wij zijn dus betrokken. Hij neemt het niet van ons over. Wij zijn niet een of andere pion of een of andere robot. Wij zijn mensen die nadenken, die wijsheid ontvangen, die inzicht krijgen, die het gaan begrijpen door het onderwijs van de geest. En dan leren we bidden. En dan leren we bidden tot de eeuwige, onveranderlijke God. En dat is dan de mooiste activiteit die je hebt. Dat is 24 uur per dag. Ben je bezig met die relatie met God. En dat is verheerlijken van zijn naam. En dat heeft een onvoorstelbare invloed in je leven. Als de geest je onderwijst om te bidden. En dan staat er hier, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Wij bidden wel. Zoals Jacobus dat zegt, jullie krijgen niet omdat je niet bidt. Of zegt hij, maar of je bidt wel, maar je doet het vanuit je eigen begeerte. En je vraagt God wat jij wil. En de geest heeft geen invloed in je leven. En de Jacobus zegt, ja, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Dat kan niet. En daarom staat er dat wij de geest ontvangen hebben die voor ons pleit. Dat staat er, maar de geest zelf pleit voor ons. Dus die pleit voor ons. Noemt voortdurend je naam bij de levende God. Ook spreekt hij tot jou. En hij zegt, blijf bij God. Neem zijn woord. Hij toont je Gods plan. Hij toont je hoe belangrijk je bent voor de Heere God. En wat het doel is van je leven. En dan staat er, dat doet hij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nu dat woord, dat onuitsprekelijk, dat kan je op twee manieren vertalen. Dat kan vertaald worden dat woorden die een mens niet kan uitspreken. Dat komen we ook tegen in 2 Korinthe hoofdstuk 12. Waar apostel Paulus in de hemel komt en daar dingen ziet die het een mens niet gegeven zijn om te zien. En dingen hoort, woorden hoort, die een mens nooit kan uitspreken, zegt hij. Dat is engelentaal. Dat is de taal die wij niet kunnen, ja, spreken. Dat is niet onze taal die wij grammaticaal. Maar de geest die spreekt dan onuitsprekelijke woorden. Dat gaat dus buiten ons om. Omdat wij gekocht zijn en betaald zijn, heeft hij altijd weer die reddingsoperatie om dicht bij God te blijven. Om ons daarbij te houden. Nou, we weten dat in de Bijbel dat genoemd wordt. In de Bijbel vinden we in 1 Korinthe hoofdstuk 14. Jaag de liefde na en spreek naar de gaven des geestes, toch vooral naar het profiteren. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. En dat is de taal die vele christenen ook ervaren. Een taal die je zelf niet begrijpt, maar waar de geest het van je overneemt. De tongentaal, enkele taal, taal die niet door ons mensen gegeven is uit te spreken. Maar de geest doet het door je heen. En zo brengt hij je dicht bij de Heere God. Ik had een intakegesprek met een echtpaartje, wat de zending in wil. En het getuigenis van de vrouw was zo indrukwekkend. Hun vader was een dronkaard, had veel geweld. En zij vertelde in het diepste, want ik vroeg haar hoe komt het dat hij niet beschadigd ben door al die situaties thuis. En toen vertelde ze over het werk van Gods geest in hun leven. Op cruciale momenten. Ze zegt, en één keer is grandioos geweest, zegt ze. Toen was het zo erg en wij vreesden voor ons leven. En toen mijn zusje Zegt ze, begon te bidden. En niemand verstond het. Maar mijn vader was ineens alsof die lam was. En ging zitten. En het onheil werd afgewend. En ze zegt, dat was de geest van God die door mijn zus sprak. Ze zegt, en dat heeft ons zo intens getroost. God is bij ons. God is onze heiland. En hij bewaart ons. De geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Kan ook betekenen met onuitgesproken woorden. Dan betekent dat er innerlijk in je strijd is. En dat je de woorden niet uit kan spreken. Maar dat er niets overblijft dan zuchten. Zuchten om, ja, naar God te roepen. Bescherm mij. Ik weet niet wat ik bidden moet. Maar u bent mijn redder. U brengt mij veilig in de haven. U haalt mij door deze noden heen. Zo de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchting. En hij die de harten van God, God die de harten van de mens doorzoekt, weet de bedoeling van de geest. En hij pleit voor ons naar de wil van God. Wauw. Bedroeft u de Heilige Geest? Dat is zo schadelijk voor uw leven. Ga op uw knieën straks. En spreek tot de Heilige Geest. Kom met volle kracht in mijn leven. Wat is dat belangrijk? Dit is een gebed dat je veel moet bidden. Doorgrond mij, o God, en kent mijn hart. En zie, Heere God, of er in mij een weg is die niet goed is. En toont mij die weg. Bid je dat gebed wel eens? Dat je op je knieën gaat zitten en zegt, Heere God, ik wil hebben dat u een tijd neemt om mij te doorgronden. Ik zie dat er zoveel verwarring is in mijn leven. Ik sta voor grote beslissingen. Ik heb beslissingen genomen die me op een verkeerde weg hebben gebracht. En die weer nieuwe beslissingen eisen. En ik sta voor ongelooflijke beslissingen met vergaande gevolgen. Doorgrond mij, o God, en kent mijn hart. Toets mij en kent mijn gedachten. Toon aan mij mijn motief. Mijn diepste motivatie. Waarom ik hier ben in deze wereld. Heer, ik wil geld verdienen. En ik wil daar rentenieren. Ik wil dit, ik wil dat. Maar Heere God, toon mij wat u wil in mijn leven. En dan kan je alles opgeven. Want op de plaats waar God je vraagt, daar is de veiligste plaats. Dat is ook de mooiste plaats. Dat is de krachtige. Dat is een plaats van wonderen in je leven. En zo, dit gebed is fantastisch. Zie of bij mij een heilloze weg is. Dat gebed moet je veel bidden. Zie of mij een heilloze weg is. En niet oppervlakkig bidden. Vragen, Heer God, waar ben ik mee bezig? Waar gaat mijn leven heen? Waar zal dit eindigen? Hoe zal het gaan met mijn relaties? Dit kan niet blijven, Heer. Toon mij die weg en leid mij op de eeuwige weg. En dat betekent dat je als christen vaak je moet bekeren en omdraaien. En zeggen, ik ga niet verder op deze weg, omdat de Heilige Geest je dat duidelijk maakt. Nou, ik heb u net gezegd, en daar wil ik dan mee eindigen nog. En als u de Bijbel hebt, slaat dus op in Judas. Judas. Net voor Openbaring vind je dat. Judas en dan vers 20. Vers 19 zegt. Dat gaat over de goddelozen. Zij zijn het die scheuringen maken. Natuurlijke mensen. Die de geest niet hebben. Ja. Als je de geest niet hebt, ben je een natuurlijk mens. En dan. En dan veroorzaak je scheuring. Scheuring in gemeenten. Scheuring in je gezin. Scheuring in je relaties. Scheuring in je huwelijk. Scheuring tussen ouders en kinderen. Scheuring op je werk. Overal is er scheuringen. Lopen er barsten. Scheuring in diepe relaties. Maar gij, geliefde, bewaar uzelf in de liefde van God. Hoe moet je dat doen? Er zijn drie opdrachten die je hier krijgt. Door uzelf op te bouwen in het allerheiligst geloof. Hoe doe je dat? Ja, dat is simpel. Wel, dat is niet simpel. Dat is gedisciplineerd naar de dienst te komen. Betrokken zijn bij de dienst. Zo'n oproep is hier om te komen. Je voor te bereiden in de week. Wat kan ik zeggen? Hoe kan God mij gebruiken om iets door te geven? Te bidden door de weeks. Voor de prediker, voor de zangleider, voor de muzikanten, voor alle zonderschoolwerkers, voor de jeugdwerkers. En voor wereldwijd het werk van God. Door uzelf op te bouwen in het heiligste geloof. Door Gods woord te lezen. Door de wijsheid uit Gods woord te leren kennen. Door te zoeken naar de wijsheid van God. En dan staat er, en door te bidden in de Heilige Geest. Door te bidden in de Heilige Geest. Niet te bidden zelf als een formule. Onze Vader in de hemel, zei uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, wil geschieden, amen. O God is genadig en kan dat zeker gebruiken. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat u leert bidden in de Heilige Geest. En dat betekent dat u luistert naar de Geest. En dat de Geest u leidt in uw gebed. En dat de Geest u het allerheiligst geloof laat zien. Het doel van het geloof laat zien. En dat u gaat bidden om dat doel te verwezenlijken in uw leven. Omdat u het spreken van de Heilige Geest overneemt. En dat tot God roept. Toen Elia op de Karmel bad. Heere. Toont wie Jahwe is. Antwoordde God met vuur. Het is alsof God op het puntje van de stoel zat. Want Elia had nog geen amen gezegd of het vuur was daar. Omdat Elia door de geest geleid was. Om dit gebed te bidden. Dit was Gods intiem verlangen. Ultiem verlangen. Dit was Gods plan op dat moment. En Elia was een medewerker van God. Bidden in de Heilige Geest betekent dat je luistert. Dat je bidt met een open Bijbel. Walter heeft daarover gesproken. Met de Bijbel open. En de onderwerpen uit de Bijbel haalt. Bidden in de Heilige Geest. En dan verwachtende de ontferming van de Heer Jezus. Drie dingen. U moet leren dat de Heilige Geest u te hulp komt. Maar dat u hem niet mag bedroeven. En hoe bedroef je hem? Je bedroeft hem door jezelf niet op te bouwen in het allerheiligste geloof. Door geen prioriteit te maken van het komen naar de diensten, het komen naar de Bijbelstudies, betrokken zijn bij kringen, betrokken zijn met jeugdwerk, betrokken zijn bij toevlucht, betrokken zijn bij Sportquest, betrokken zijn bij het Koninkrijk van God, opbouwen in het heiligste geloof. En dan bidden naar de Heilige Geest. Dat is rust nemen. Nadenken. En luisteren met een open Bijbel. Geest van God, wat toont u mij? Toont u mij in de spiegel wie ik ben? Welke weg er in mijn leven is? Welke heilloze weg? Welke keuzes ik gemaakt heb in mijn leven die verkeerd waren? En breng mij op de juiste weg. En dan die verwachting. Wat verwacht je in je leven? Verwacht je een prachtig huis? Verwacht je? He, wat indrukwekkend dat we net hoorden van dat jonge echtpaar. Bewaard voor een auto-ongeluk. Als je zo moet beginnen. Dat is toch indrukwekkend. Dat is indrukwekkend. Wij maken plannen. Maar God beschikt. En dat kan zoveel anders zijn dan wij. Wat moet dat zwaar geweest zijn op die maandag, uitgezien naar een mooie trip. Voorkomen goed. En dat stopt. Ja. Maar ze staan er. Omdat er een diep verlangen is naar de ontferming van de Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Omdat er een dieper motief is, een dieper doel is. En dat doel is prioriteit. Dat heeft de hoogste plaats. En al die andere fijne dingen zijn heerlijk. Maar als die ons worden afgenomen, blijft het hoogste. Dat blijft intact. Wat geweldig, christen te zijn. En wat een onvoorstelbare vreugde is het, dit te mogen kennen, dat de Heilige Geest voor ons pleit met alle verzuchtingen. Wij weten niet wat wij bidden zullen, naar behoren. Maar, zegt dan Paulus, wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Wij weten niet, en wij weten, dat is onze positie, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar één ding weten we, dat wat er in ons leven ook gebeurt, de Heilige Geest voor ons pleit en al die dingen medewerken ten goede. Als je God lief hebt, je bent veilig, omdat je gekocht bent en betaald. En omdat God zijn aankoop u verzegeld hebt met de Heilige Geest. Sluit uw ogen, buig uw hoofd en we zullen bidden. O Vader, we eren u voor het geweldige wat u ons geschonken hebt, de Heilige Geest. Geest van God, we eren u dat u in ons woont. En we willen met ons lichaam u verheerlijken. We zijn gekocht door het dierbare bloed van Jezus. En Geest van God, dat u in ons woont, is een wonder dat we willen beseffen. En dat we met u dagelijks willen beleven. We willen met u spreken, we willen met u opstaan, we willen met u naar bed gaan. En we willen met u op moeilijke momenten, met u spreken. En we weten één ding, dat u pleit voor ons. Dank u wel Geest van God. Dat die keren dat we u zo diep beledigen, terwijl u bij ons bent, in het geheim allerlei dingen doen, niet beseffende dat u God bent, dat u een persoon bent, en met u omgaan als u, of u een ding bent. Vergeef ons. Vergeef ons. Maar laat ons met u optrekken als een persoon, als de eeuwige, als de alwetende. Wat bent u nederig, wat bent u genadig, dat u met ons op wilt trekken. Maar verandert ons, spreek tot ons, pleit voor ons en geef ons een bediening tot eer van uw naam. Wilt u met Christian zijn? Woon in haar met volle kracht. Wilt u bij de kinderen zijn? Woont in hen. Troost hen. Spreek tot hen. Pleit voor hen. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wanneer zij in een situatie komen waarin ze absoluut geen kant meer opkomen. En niet weten wat te bidden. Maar laat ze geloven dat alle dingen medewerken ten goede. We prijzen u. We eren u. Halleluja. Amen.